Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Kroneman voor ons voor zal gaan. Deze dienst is een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5:00 zal dominee A.S. Middelkoop voor ons voorgaan. Aanstaande vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, zal om 7:30 dominee Kroneman voor ons voorgaan. En in deze dienst zal het heiligavondmaal bediend worden. Volgende week zondag 20 april, eerste paasdag, zal om 10:00 dominee Kroneman voor ons voorgaan. In deze dienst is het dankzegging op het heiligavondmaal. Om 5:00 zal dominee B. Schinkelshoek voor ons voorgaan. Op maandag 21 april, tweede paasdag, zal om 10:00 dominee C.R. van de Toren voor ons voorgaan. De kerkraad heeft in de laatst gehouden vergadering censura morum gehouden. Als u iets heeft wat u verhindert om deel te nemen aan het heiligavondmaal, vragen we u hierover contact op te nemen met uw wijkcontactoudering. Op woensdag 16 april is er om 8:00 avondmaalskring in dit kerkgebouw. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, voor de hulp in onze eigen gemeente. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 22, vers 14, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen op deze laatste Lijdenszondag, deze dienst die een voorbereidingsdienst op de viering van het heilig avondmaal is, uit Psalm 22, daarvan het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag, in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Het zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen, als ik overdag bitter klaag, gij antwoord niet, het zei ik, des nachts moog kermen, als ik overdag bitter klaag, of als ik 's nachts bitter kerm. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen, geen medelijden in mijn verdriet. Psalm 22, het eerste vers. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 25, daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, aan de vaderlijke ontferming. Heer, waarop ik biddend pleit, waarop ik biddend een beroep doe. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer, nooit ga. Zie mij niet aan in mijn zonde, die mijn jonkheid heeft bedreven, heeft gedaan. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, wij zingen vanuit deze psalm het derde vers naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld en hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament bij het Bijbelboek Genesis. Wij lezen uit Genesis 42 vanaf vers 29 tot en met vers 38. Genesis 42 vers 29 tot en met vers 38. Dat gaat over Jacob, de broers van Jozef. Ze zijn in Egypte geweest om koren te kopen en dan komen ze terug bij vader Jacob. Dan denken we na in deze dienst over het lijden van Jacob en we trekken de lijn door naar het lijden van Christus en daarom lezen we ook nog uit Marcus 14. Dus eerst Genesis 42 vers 29 tot 38, daarna Marcus 14 vers 22 tot 31. Maar nu eerst Genesis 42 vanaf vers 29. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. En zij kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob. En ze vertelden hem al wat hun overkomen was. Die man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land. Maar wij zeiden tegen hem, wij zijn eerlijke mensen, wij zijn geen spionnen. Wij waren 12 broers, zonen van onze vader. Eén is er niet meer, en de jongste is heden nog bij onze vader in het land Kanaan. Toen zei die man, de heer van dat land, tegen ons, hierdoor zal ik te weten komen dat u eerlijke mensen bent. Laat een van uw broers bij mij, neem koren mee om de honger van uw gezinnen te stillen en ga op weg. Breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zal ik weten dat u geen spionnen bent, maar eerlijke mensen. Uw broer zal ik aan u teruggeven, en u kunt vrij in dit land rondtrekken. En het gebeurde, toen zij hun zakken leegmaakten, zie, ieders geldbuidel zat in zijn zak. Zij zagen hun geldbuidels, zij en hun vader, en zij werden bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tegen hen, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer en Simeon is er niet. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen zei Ruben tegen zijn vader, u mag mijn twee zonen doden als ik hem niet bij u terugbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij zei, mijn zoon zal niet met jullie meetrekken. Want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Marcus 14. Marcus 14 vanaf vers 22. Waar wij lezen dat de Heere Jezus het heilig avondmaal instelt en waar hij voorspelt dat hij daarna bedrogen zal worden door Petrus, ja zelfs door alle discipelen. Marcus 14 vanaf vers 22. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. Tot zover de tweede schriftlezing. Gemeente, we willen samen ook voorbeden en dankzegging doen in deze dienst. We willen danken met Corné en Jacorine van Horen, omdat ze aanstaande zaterdag 19 april 12,5 jaar getrouwd hopen te zijn. En we willen danken met mevrouw Alexandra de Heer, omdat ze een goede uitslag van de onderzoeken heeft gekregen. Gemeente, laten we nu samen bidden. Heere, trouwe, almachtige God, Vader in de hemel. Op deze zondagmorgen komen wij tot u in het gebed. Nadat wij uw woord hebben gehoord. Nadat wij de genade van u hebben ontvangen. Genade voor u. En vrede. Nadat wij uw heilige wet hebben gehoord. Nadat wij uw woord hebben gehoord. Waar u sprak over een lam. Waar u sprak over uw zoon. Heere Jezus, door u mogen wij komen bij de Vader. Op deze laatste lijdenszondag. Deze dienst die een voorbereidingsdienst is op het heilig avondmaal. Dan danken wij u voor alles wat u gaf in de achterliggende weken. U gaf ons uw woord van zondag tot zondag, het levende brood. Wij danken u voor alles wat we van u hebben gekregen. En Heere, wij belijden ook onze zonde voor u in deze dienst van voorbereiding. Dan willen we ons stellen voor uw heilig aangezicht. En dan belijden wij voor u alles wat niet goed ging in de achterliggende periode. Elk woord dat we spraken wat niet goed was. Elke gedachte die we hadden die niet goed was. Elke daad die we uitvoerden. Alles wat we nalieten. Alles wat niet was naar uw heilige wil. Wij belijden het voor u. Heere, wij zijn niet beter dan Jacob. Wij zijn allemaal bedriegers vanuit onszelf. En we bedriegen tot op de dag van vandaag. Wij zijn vleeselijke mensen en u bent geestelijk. U bent God en u regeert. En u hebt voor vleeselijke mensen uw Zoon gegeven. Heere Jezus, daarvoor bent u gestorven. Voor mensen die alles hebben verzondigd. Voor tollenaren en zondaren die het uitroepen van morgen, o God, wees mij zondaar genadig. Daarvoor bent u gestorven. Heere, dan danken we u voor dat grote offer, dat u, Heere Jezus, uw leven gaf voor onze zonde, dat u daar wilde lijden, dat u daar wilde sterven, dat u dat deed uit liefde voor uw Vader, dat u dat ook deed uit liefde voor ons. En nu roept u ons naar uw tafel, deze week, deze stille week, dan roept u ons om ons voor te bereiden. En Heere, help ons daarbij, want wij kunnen dat niet zelf. Geef ons uw Heilige Geest. Als wij onszelf beproeven, wat hebben we dan uw Geest nodig? En misschien zijn er onder ons die twijfelen, die niet weten hoe het moet, hoe ze aan moeten gaan naar uw tafel. Geeft u dan opening van hoger hand, als er zoveel strijd is, als er zoveel aanvechting is. En welk mens kent er geen strijd en welk hart kent er geen smart. En Heer, als we dan stilstaan bij het lijden van Jacob, dan kan het herkenbaar zijn van morgen. En daarom bidden we voor allen die zorgen, moeite, verdriet met zich meedragen. Als het leven van Jacob zo dichtbij lijkt te zijn. Als ook in ons leven de ene zorg naar de andere zorg zich aandient. Als het ene probleem zich over het andere heen buitelt. Net als in het leven van Jacob. Heere, dan leggen we al die dingen voor u neer. En dan bidden we dat u ons troosten wil vanuit uw heilig woord. We mogen u ook dank zeggen deze morgen. We danken u voor allen die verblijd zijn. We danken u met mevrouw Alexandra de Heer dat ze een goede uitslag ontving van de onderzoeker. Het had zo geheel anders kunnen zijn. Maar u hebt gezorgd, u hebt voorzien en daar danken we u voor. Heren, we danken u ook met Corné en Jacorine van Horen dat ze deze week 12,5 jaar getrouwd hopen te zijn. Wat een goedheid van u, wat een zegen van u, wat hebt u hen veel gegeven. We danken u met Sophie en Fenna en Roos dat ze het samen met hun vader en moeder mogen vieren. We danken u voor alle goedheid die u hen geeft. Dat u ook in de beproevingen die er ook waren, in de zorgen die er ook waren en die er nog steeds zijn, dat u daarin ook uw trouwe zorg hebt betoond. En heren, zo mogen ze vertrouwen, ook voor de toekomst, op u, de Allerhoogste. Zo mogen we alle dingen in uw hand leggen. We bidden voor allen die thuis zijn en met ons verbonden zijn. We bidden voor ongeboren leven in de moederschoot. Ook als het ongeboren leven bijna geboren gaat worden. Heren, dan bidden we dat u nabij bent. Dat u leidt, dat u troost, dat u uw kracht geeft. Heren, ontferm u zo over allen die thuis zijn en met ons verbonden zijn. Geef ook daar uw zegen, ook aan onze ouderen. En laat uw koninkrijk komen door alles heen. We bidden voor de wereld, voor Europa, voor veiligheid in Europa. Als er zoveel spanningen zijn op het wereldtoneel. We bidden om vrede. Vrede in ons land, vrede onder ons volk, vrede in de wereld. Vrede voor uw volk Israël. Vrede ook voor de mensen in Gaza. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op deze aarde. En ook vanmorgen in deze dienst, dat bidden wij. En wij danken u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging, die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 42, daarvan het 36e vers, daarvan dan weer het tweede gedeelte, Genesis 42, waar we stilstaan bij die geschiedenis, dat die broers terugkomen uit Egypte bij vader Jacob, en dan zegt Jacob op een gegeven moment in vers 36... Genesis 42, vers 36b, dan zegt Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Het thema voor de preek is dan ook alles tegen. Alles tegen. Twee punten voor de preek. Ten eerste het lijden van Jacob en ten tweede het lijden van Christus. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Psalm 69, het vierde vers. Een psalm die we opnieuw mogen zingen met het oog op het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus. Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, ze willen mij niet kennen. Voor hen ben ik een vreemdeling, door elk onteerd, door elk van eer beroofd. En onbekend de zonen mijn moeder, ik vind onder hen nog schutsheer, nog beschermer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd, daardoor ben ik bezweken. Ik draag de schimp, de spot, de smaad, de laster en overlast van degenen die alziende God u smaden, u lasteren. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid, met laster overladen. En we zingen ook het negende vers, versmaadheid, verachting, breekt en scheurt mij het hart van één, scheurt mijn hart uit elkaar. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden, de valse beschuldigingen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, ik verlang naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, zij hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edik teug, een slok zure wijn, soldatendrank, is zelfs een gunstbewijs, een teken van goedheid. Wanneer de dorst mijn lippen samen aan elkaar doet kleven. We zingen Psalm 69, vers 4 en 9. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Here en zijn dienst. alles tegen. Dat is het thema voor de preek. Ten eerste het lijden van Jacob en ten tweede het lijden van Christus. Gemeente, u herkent dat vast wel, toch? We hebben allemaal wel eens van die periodes in ons leven. Dat de ene zorg naar de andere zorg zich aandient. Het ene probleem is nog niet voorbij, of het andere probleem buitelt er alweer overheen. En dan kan er wel eens een dag zijn dat je de moed ontbreekt. Dat je de moed opgeeft. Dat de emmer echt overloopt. Gemeente, dat is de dag waarop we Jacob ontmoeten. Jacob. Wat heeft hij veel meegemaakt in zijn leven? Van jongs af aan was hij altijd de tweede. En wat heeft hij zich alleen gevoeld in die strijd om de zegen. De strijd tegenover zijn vader en de strijd tegenover zijn broers. Zijn broer. En wat heeft hij zijn broer en zijn vader bedrogen? En toen moest hij op de vlucht. Wat werd hij gehaat door Esau? En wat werd hij daarna bedrogen door oom Laban? In plaats van Rachel kreeg hij Lea. En wat een strijd daarna. En dan slaan we alweer zoveel jaren over. En wat is er allemaal in die jaren gebeurd? Wat een strijd tussen die vrouwen. En wat een strijd daarna tussen die kinderen. Hoe ouder hij wordt, hoe groter de zorgen worden. En die ene dag, die heeft zijn leven getekend. Die ene dag. De 10 broers kwamen thuis met de veelkleurige jas van Jozef. En Jacob riep het uit. Een wild dier heeft hem verscheurd. Hij deed een rouwgewaad om zijn middel. En hij weigerde zich te laten troosten. Hij zegt het enkele hoofdstukken hiervoor in Genesis 37 vers 35. Voorzeker. Ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zijn lievelingszoon is er niet meer. Wat een gebrokenheid in dat gezin van Jacob. Nee, gemeente, het leven na Genesis 3 ziet er bepaald niet rooskleurig uit. En de Bijbel wint er geen doekjes om. Niet de schijnwereld zoals die tot ons komt via social media. Niet de wereld zoals die tot ons komt via Insta en TikTok. Niet de mooie plaatjes die ons brein bereiken. Maar de wereld zoals de Bijbel die voorstelt. Dat is real life. Dat is het werkelijke leven. Die rauwe werkelijkheid waar we allemaal in leven. Waar u dagelijks mee struggelt. In het leven nu, die was er ook toen. In het leven van Adam. In het leven van Abel. In het leven van Noach. In het leven van Abraham. En ook in het leven van Jacob. En gemeente, dan zijn we inmiddels zo'n 20 jaar verder. En weer zijn de broers thuisgekomen. En waar komen ze vandaan? Ze komen uit Egypte. Ja, jongens en meisjes, er was honger in het land Kanaan. En daarom had Jacob zijn zonen naar Egypte gestuurd. Om koren te kopen. En daar in Egypte, daar hebben de 10 broers Jozef ontmoet. Zonder dat ze er erg in hadden. Ze kregen koren mee. Maar Simeon moest achterblijven. Ze moesten Benjamin gaan halen. Wat is vader Jacob geschrokken. Eens kwamen de 10 broers thuis in plaats van de 11. En nu kwamen 9 broers thuis in plaats van 10. Simeon is er niet bij. En de broers hebben een verhaal gedaan. Ja, gemeente, die broers die hebben het gezegd, we hebben het gelezen in de Bijbel. Die man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons. Hij hield ons voor spionnen van dat land. En wij zeiden tegen hem, wij zijn geen spionnen, wij zijn eerlijke mensen. Dat hebben ze nota bene tegen Jozef gezegd. Die ze zo oneerlijk hebben behandeld. Die ze verloochend hebben voor hun vader. Wij zijn eerlijke mensen. Wij waren 12 broers en 1 is er niet meer. En de jongste is nog bij onze vader. Toen zei die man, zeggen de broers tegen Jacob, hierdoor weet ik dat u eerlijke mensen bent. Laat 1 van uw broers bij mij, neem het koren mee en breng uw jongste broer bij mij. Gemeente, wat zal er door Jacob heen gegaan zijn toen hij deze woorden hoorde? Breng uw jongste broer bij mij. Benjamin, de enige zoon van Rachel, de enige die nog leeft. Jozef is er niet meer. Moet hij Benjamin nu meegeven? En wat zal er dan met hem gebeuren? Zal die heer Benjamin gevangen nemen? En gemeente, wat doet Jacob dan? Dat is opmerkelijk. Aan het einde van vers 34, als de broers dan uitgesproken zijn, het einde van vers 34, dan lezen we geen reactie van Jacob. Jacob reageert niet op dit verhaal. Waarom niet? Dit verdriet kan hij niet aan. Dit is te groot. Dit kan hij niet binnen laten komen. En als het al binnenkomt, dan kan hij het nu niet uiten in ieder geval. Hij voelt zich zo alleen, zo verlaten door God en door de mensen, dat hij geen woord uit kan spreken. Nee, gemeente, het zijn niet altijd de mensen met de meeste tranen die ook het meeste lijden. Ja, gemeente, en dan gebeurt het. Wat een gedoe, wat een consternatie. Die jongens die gaan hun zakken leegmaken. Die zakken vol met koren. Ze doorbreken die ongemakkelijke stilte. Ze kunnen er niet tegen dat Jacob niets zegt. Waarom zegt hij niets? En dan ontdekken ze het. Die zakken gaan open. 1 voor 1 ontdekken ze het. Wat 1 van die jongens onderweg al ontdekte toen hij zijn ezel voorgaf. Dat blijkt nu voor al die jongens te gelden. Ieders geldbuidel zat in zijn zak. Jozef heeft het geld teruggelegd. Maar dat weten zij niet. Zij voelen onraad. Hier klopt iets niet. En Jacob voelt het ook. Jacob voelt het nog veel dieper. Waarschijnlijk heeft Jacob hieruit de conclusie getrokken dat Simeon als slaaf verkocht is in Egypte door zijn eigen broers. Het is namelijk de 2e keer dat de broers terugkomen met 1 broer minder, maar wel met veel extra geld. En als Jacob dat alles combineert, Simeon is er niet meer. Benjamin moet mee en zoveel geld bij ons mee terug. Dan roept hij het uit. Jullie beroven mij van kinderen. Hij zegt niet die man, de heer van dat land die harde woorden sprak, die berooft mij van kinderen. Hij zegt jullie doen dat. Gemeente, dat is wat. Jacob vertrouwt zijn eigen kinderen niet meer. Hij schaart Simeon in de rij van Jozef. Hij gaat ervan uit dat het verhaal van de broers niet klopt. Jacob heeft het vast en zeker gedacht dat zijn zoons nu een volgende list voorbereiden richting Benjamin. Dan is hij de 3e kwijt. Jozef is er niet meer. Had Jacob toen ook al onraad geroken bij die in bloed doordrenkte veelkleurige jas van Jozef, onraad bij het verhaal van die broers? Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer, nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Zo roept hij het dan uit vanuit de angst. Niet meer verlies, Ik kan het niet meer dragen. Benjamin lijkt de enige die hij nog vertrouwen kan. Hij noemt hem nadrukkelijk mijn zoon, mijn zoon. Zoals Jacob dat eerder gezegd had van Jozef. Zoals Jacob eerder alleen nog oog had voor Jozef, zo heeft hij nu alleen nog oog voor Benjamin. En zoals Jacob dat eerder gezegd had bij de vermeende dood van Jozef, zo zegt hij dat nu bij Benjamin. Als ik hem ook nog verlies, als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Heeft het graf dan het laatste woord? Ja, gemeente, zo kan het soms wel lijken in ons leven. Als het ene probleem na het andere probleem zich aandient. Jacob probeert angstvallig vast te houden wat hij dan in ieder geval nog wel heeft. Waar hij dan nog grip op heeft. En hij is zo gefocust alleen op die ene die hij vast wil houden, die hij bij zich wil houden, dat hij zijn andere zonen niet meer ziet. Voelt hij zich zo door hen bedrogen? Hij die eerder door zijn eigen kinderen bedrogen was. Hij vertrouwt de hele zaak niet meer. Bedenken ze een plan tegen hem? En vanuit het Hebreeuws is dat duidelijk. Vanuit het Hebreeuws dan begint onze tekst met de woorden tegen mij. Alle nadruk ligt op die woorden tegen mij. De broers zeggen tegen ons aan het begin van de schriftlezing. De Heer van dat land sprak harde woorden tegen ons. Nee, zegt Jacob, niet tegen jullie, tegen mij. Tegen mij is het allemaal gericht. Zal Jacob hier niet teruggedacht hebben, nu hij voor de derde keer wordt geconfronteerd in zijn leven met leugen en bedrog? Zal hij hier niet teruggedacht hebben aan zijn eigen leven? Hoe heb ik een vader bedrogen, een broer bedrogen? En toen bij oom Laban, en zie het was Lea, en daarna bij die in bloed doordrenkte veelkleurige jas van Jozef, en nu voor de derde keer, nu Simeon er niet meer is, Benjamin mee moet en al het geld in de zakken zit. En gemeente, houdt Jacob ons vanmorgen niet allemaal een spiegel voor, terwijl we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Jongens en meisjes, aanstaande vrijdag, dat is het Goede Vrijdag. Aanstaande vrijdag, dan staat de tafel hier weer in de kerk. Die tafel. Die tafel die al daar staat en daar en daar. En dan staan ze hier weer voor in de kerk. En dan zijn ze bedekt met een wit laken. En dan staat het brood er weer op. Dan wordt het brood weer gebroken. En dan wordt de wijn weer in de bekers geschonken. En vanmorgen bereiden we ons voor op die dienst. Ja, gemeente, hoe doen we dat eigenlijk? Wel, vanmorgen stellen we onszelf de vraag. Zijn er in ons leven zonden waar we aan vastzitten? Patronen die doorbroken moeten worden? Net als in het leven van Jacob? Als wij onszelf eerlijk onderzoeken vanmorgen, wij allemaal, u en jij en ik. En als wij bedenken wie wij zijn geweest voor onze schepper in de achterliggende periode en tegenover onze naaste gemeente, staan we dan niet allemaal met lege handen vanmorgen? Kraait de haan dan niet over ons aller leven vanmorgen? Moeten we dan niet allemaal belijden? Al deze dingen zijn tegen mij, ze getuigen tegen mij, het lijden van Jacob. Gemeente, dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Het lijden van Christus. Ja, gemeente, want Ruben, die probeert het nog. Ruben probeert nog dat Jacob toch overstag gaat, dat Benjamin toch meegaat. Hij zegt, u mag mijn beide zonen doden als ik Benjamin niet bij u terugbreng. Wat een hevige taal, emotionele taal, een emotioneel voorstel. Het is niet realistisch. En Jacob gaat er dan ook niet in mee. Maar gemeente, als we dan nog een hoofdstuk verder zouden lezen, dan komen we Juda tegen. En Juda zegt, ikzelf zal borg voor hem staan. En dan gaat Jacob wel akkoord. Opmerkelijk, vindt u niet? Niet bij Ruben, wel bij Juda. En jongens en meisjes, wie is er later uit Juda geboren? Niet uit Ruben. Ruben was de oudste zoon van Jacob. Maar uit de vierde zoon van Jacob. De laatste. De vierde op rij. De laatste van de eerste vier. Wie is er later uit Juda geboren? De Heer Jezus. Hij kwam uit de stam van Juda. En gemeente Jacob zegt het dan ook aan het einde van zijn leven. Op uw zaligheid. Dan staat het er in het Hebreeuws, op uw Yeshua, op uw Jezus wacht ik, Heere. En gemeente, wij kennen de geschiedenis, de rode draad door de Bijbel. Hij is gekomen naar de aarde en hij ging vluchtend over de aarde toen hij nog maar een kleine jongen was. Jacob moest vluchten toen hij volwassen man was. Christus moest vluchten, toen hij nog maar een kleine jongen was, omdat hij iemand bedrogen had? Nee, omdat hij altijd gehoorzaam was aan de wil van zijn vader. Daarom had de boze het op hem gemunt, omdat hij de verlosser was. Jacob houdt het angstvallig vast, wat hij nog heeft. Zijn enige, zijn laatste zoon, de laatstgeborene. Die enige op wie hij denkt nog te kunnen vertrouwen. Maar gemeente, God laat alles los. Zijn enige. Zijn enige die hij heeft. En die enige die geeft hij. En een wereld verloren in zonde en schuld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven. Jacob houdt hem vast. Maar God geeft. Jacob denkt dat hij alles verliest. Maar uiteindelijk krijgt hij ze allemaal terug. Zelfs Jozef, Simeon, Benjamin, Juda en Jozef. Omdat Christus borg is, meer dan Juda. De zoon van Jacob, waar hij zo bezorgd om was. Hij krijgt een borg. Juda zegt, ik zal borg voor hem staan. Juda is borg. Benjamin krijgt een borg. Hij wordt beschermd. Omdat er voor de zoon van God niemand is die hem beschermt. Omdat er voor de zoon van God geen borg is. Hij zweet druppels bloed van angst. En toch moet hij door. De emmer loopt over. En toch moet hij door. Jacob denkt dat hij alles tegen heeft. Maar gemeente, er was ook nog zoveel wat voor hem pleitte en dat zag hij niet. Benjamin, Ruben en Juda. Jacob zit zo gevangen in zijn eigen denken, in zijn eigen verdriet. Hij kan de zegeningen niet meer tellen. Want waarom had Jacob die zoons naar Egypte gestuurd? Jongens en meisjes, weten jullie het nog waarom? Waarom had Jacob die zoons naar Egypte gestuurd? Waarom had hij dat gedaan? Om koren te kopen, toch? En nu ligt daar dat koren. Er is een overvloed van koren. En Jacob ziet het niet eens. En hij krijgt het nog gratis ook, al het geld mee terug. En Jacob merkt het niet op. Jacob denkt dat hij alles tegen heeft. Maar hij die later uit Juda geboren wordt, Hij heeft nu werkelijk alles tegen. Omdat hij uw en jou en mijn zonde draagt. Daarom heeft hij zelfs de wet tegen. Gods wet die hem veroordeelt. Daarom heeft hij de boze tegen. Daarom heeft hij de wereld tegen. Daarom heeft hij de godsdienst tegen. Daarom heeft hij zelfs de zijnen tegen. Daarom heeft hij uiteindelijk zelfs zijn vader tegen. Jacob's zonen zeggen het, wij zijn geen spionnen. Dat zeggen Christus' zonen ook. Dat zeggen zijn discipelen. Wij zijn geen spionnen. Dat zullen wij nooit doen. We hebben het samen gelezen uit Marcus 14. Nadat ze met hen aan tafel zaten en hij het brood brak. Nadat hij de wijn in de beker schonk en zei, dit is mijn bloed, dit is mijn lichaam. Daarna is het Petrus die het als eerste zegt. Maar ik ben geen spion. Ik zal u niet verloochenen. Ik zal u nooit verloochenen. Al moest ik ook met u sterven. Ik zal u nooit verloochenen. En zo spraken ze allemaal. En als we dan nog verder zouden lezen in Marcus 14, dan lezen we in het 50ste vers. Als hij gevangen genomen wordt, als hij wordt meegenomen, zijn discipelen verlieten hem allemaal. Ze vluchten allemaal bij hem vandaan. Gemeente, zo zitten wij in elkaar, blijkbaar. Jacob vertrouwt zijn zonen niet meer. En nog veel meer heeft Christus reden zijn zonen, zijn leerlingen, niet meer te vertrouwen. Ja, laten we het nog iets dichterbij brengen. Nog veel meer heeft Christus reden u en jou en mij niet meer te vertrouwen. Wat hebben we gezongen? Wat hebben we woorden gesproken? Vol goede moed, wij zullen de Heere dienen. Wij zullen in het huis van de Heere gaan. En wat hebben we daarvan terechtgebracht? Wat hebben we vaak onze meester verloochend? Wat zijn we ontrouw geweest? Wat hebben we vaak ons eigen ego voorop gezet? Naar onze eigen wil gehandeld? En wat hebben we onze heiland bedrogen? Jacob had Benjamin nog. Nou, voor Christus was er niemand meer. Ten slotte zelfs zijn vader niet meer. Terwijl er geen bedrog in zijn mond geweest is. Als er één is die het ervaren heeft. Al deze dingen zijn tegen mij. Dan is hij het geweest. Toen hij daar hing aan het kruis. In die 3 uur dikke duisternis. 3 uur lang stil. Geen woord van zijn mond. Zoals Jacob eerst ook niet kon spreken. Zo en nog veel meer kan Christus niet spreken. 3 uur lang de mond gesnoerd. Dit verdriet is te groot om onder woorden te brengen. Totdat hij roept, schreeuwt, mijn God, waarom, waarom verlaat gij mij? Jacob voelde het zo. En David ook. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was een aanvechting voor David, voor Jacob. Maar Christus was van God verlaten. En misschien voelt u zich vanmorgen net als Jacob. Misschien voel jij je ook wel zo dat alles tegen je getuigt. In een dienst van voorbereiding. En je hebt er nog schuld aan ook. Je bent er nog onderdeel van ook. Van het hele proces. Je voelt dat je het niet redt. Met je gebeden niet. En met je Bijbellezen niet. En met je kerkgang niet. Je voelt je een ongelovig mens. Vele zonden en gebreken die je in jezelf aantreft. Dagelijks strijd met de zwakheid van je geloof. En met je verderfelijke begeerte. En God lijkt zo ver weg te zijn. Ja, hij is in de hemel en wij zijn hier op aarde. En het avondmaal, daar ben je nog lang niet aan toe. Je wilt jezelf geen oordeel drinken. Juist voor u, juist voor jou, is er vanmorgen een borg, een middelaar, een zaligmaker. De middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. Door het woord komt hij vanmorgen tot u. En hij zegt, zie hier ben ik, uw redder, uw zaligmaker. Beleid je zonde, vertel het mij, vertel het me eerlijk. Leg het maar open, ik weet het toch allemaal al. Beleid je zonde. In het bijzonder dat ongeloof. Dat toch de grootste zonde is dat in ons aller hart huist. En geloof. Niet dat je nooit meer terugvalt in de zonde. Maar geloof dat het bloed van Christus sterker is dan je zonde. Wijs hem op die dingen waarvan jij verlangt dat ze veranderen. Als je met hem over je zonde spreekt, gemeente, weet u wat er dan gebeurt? Als je met hem over je zonde spreekt, als je met Jezus over je zonde spreekt, dan wordt de kracht van de zonde gebroken. Misschien ervaar je het nog niet zo. Maar vertel het maar tegen hem, jongelui. Alles waar je mee struggelt, waar je vastloopt. En eenmaal zul je het zien. Nu zie je dat nog niet, maar eenmaal zul je het zien. Dat het antwoord er al was, voordat jij erom gebeden had. Ook Jacob moest het leren. Ook zijn ogen moesten ervoor opengaan. Het kwartje moest gaan vallen. Dat het koren er al lag. Hij had het antwoord al gekregen. Er was overvloed. Maar Jacob zag het niet. Het ligt er ook voor u. Jacob probeert angstvallig vast te houden wat hij heeft. Hij is zo gefocust op die ene. Dat hij de rest niet meer ziet. Dat hij niet meer ziet wat hij ontvangt. Kan ons ook zomaar overkomen, toch? In een week van voorbereiding, misschien herkent u het wel, dat je zo verwikkeld raakt in jezelf. Dat je zo in jezelf gaat wroeten, dat je de heiland niet meer ziet. De meester die al voor je klaar stond. Het brood dat er al lag vanmorgen. Voor bedriegers. Die hem elke dag verloochenen. Het kan er zo ingeslopen zijn. In de aanloop naar de viering van het heilig avondmaal. Je hebt ooit belijdenis gedaan. Het is al zo lang geleden. Maar je bent nooit naar het avondmaal gegaan. En dat wil je maar zo houden ook. Want dat voelt het beste tot nu toe. Dat voelt het meest veilig. Dan kun je het tenminste nog overzien. En toch geeft het uiteindelijk geen vrede. Geen vrede in je hart. De vrede komt er pas. Wat een les, gemeente. Wat een geloofsles, ook voor Jacob. De vrede komt er pas als Jacob alles los leert laten. Als Jacob weer op God vertrouwt. Als Jacob het weer ziet. Ik voel me wel verlaten, maar ik ben niet verlaten. En dat wil de Heilige Geest ons nu leren door zijn woord en aan die tafel. Ondanks dat alles tegen is, ondanks dat de wet je veroordeelt, ondanks dat je geen been hebt om te staan voor God, ondanks dat het je alles ontbreekt. Alles ontbreekt wat je nodig hebt om naar die tafel te gaan. Nu alleen op Christus te bouwen. Hij is immers de enige die getrouw is. Zelfs als wij ontrouw zijn. En hij is de enige die niet verloochenen kan. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Gemeente, dat moest Jacob leren in alle moeite en strijd, nu van Gods belofte alleen te leven, die nu in Christus zijn vervuld. Niet met grijze haren. In de bloei van zijn leven heeft Christus de belofte van God vervuld. Overwon hij de dood voor wie? Voor bedriegers, voor spionnen en voor degenen die zich bedrogen voelen. Voor hen is er een volkomen zaligmaker. En hij kan alles. Maar bedriegen kan hij niet. Nog nooit heeft hij iemand weggestuurd die het alleen van hem verwachtte. Dat leer je meestal niet van de een op de andere dag. Ook Jacob moest het leren. Hij heeft zijn leven lang geleerd. Hij moest het leren door de oefening van het geloof. Door de beproevingen en de aanvechtingen heen. Wat moest hij leren? Dit. Wat Paulus later zegt. Als God voor ons is. Voor ons. Niet tegen ons. Voor ons. Als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? En hoe weet je dat nu of God voor je is? Dat is heel eenvoudig. Jacob moest het leren. Op de Messias te vertrouwen die toen nog komen moest. En hij heeft het geleerd uiteindelijk. Op uw Yeshua wacht ik, Here, te schuilen achter het bloed van het lam. En schuilend achter het bloed ziet God de Vader geen zonde meer in vader Jacob. Geen zonde meer in u. Geen zonde meer in jou. Bent u met het lam tevreden, dan is God met u tevreden. Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 85. Psalm 85, wij zingen vanuit deze psalm het derde vers. Merk op, mijn ziel, welk antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis, zeker, tot elk die voor hem leeft. Zijn gunst genoot, wie in zijn genade deelt van blijde troost en vrede. Hij spreekt van blijde troost en vrede, mits als hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt, op dat spoor zijn voetstappen zet. Voorwaar, Gods heil is reeds, is al, het is er al, maar Jacob zag het niet, het was er al. Voorwaar, Gods heil is al nabij het geslacht, het welk dat hem vreest en zijn hulp verwacht. Opdat er eer in onze landen woont, opdat er iets van uitgaat in deze wereld, en zich al daar op het luisterrijkst, op het glansrijkst vertoon, daar op het glansrijkst laat zien. Psalm 85, het derde vers. Gemeente, in deze voorbereidingsdienst op de bediening van het heilig avondmaal lezen wij nu het eerste gedeelte uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Het formulier dat u kunt vinden achterin uw Bijbel, achter de psalmen. Het is het derde formulier, het formulier om het heilig avondmaal te houden. Daar lezen wij: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigd klein maakt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen is die gerechtigheid van Christus, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven ware dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Er volgen daar twee zondelijsten. Het is twee keer dezelfde zondelijst aan de hand van de 10 geboden. Wij lezen de tweede zondelijst. Dit betreft alle afgodendienaars. Allen die zich een beeld van God maken. Allen die de naam van God lasteren en misbruiken. Allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk. Die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken. Die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Here zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen. Dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Gemeente, laten we nu samen de Here danken en ook bidden. Ja, Here, nadat er zoveel woorden hebben geklonken, en misschien waren de woorden wel te veel, wie kan ze allemaal onthouden? Het hoeft ook niet. Het was uw woord waarmee u tot ons kwam. En u riep ons, niet met veel woorden, maar met een eenvoudige stem. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En Here, als wij dan nog in zonden leven, als de zonde aan ons kleeft, de zonde van het ongeloof, of andere zonden waarmee we besmet zijn, geef dat we buigen aan uw genadetroon. Want aan de voet van het kruis, daar is vergeving. Vergeving zelfs voor de allergrootste zondaar. Elke dag opnieuw aan de voet van het kruis. U vraagt van ons één ding. Wat hebt u met mijn zoon gedaan? Bent u met het lam tevreden? Dan is God met u tevreden. En als God voor ons is, wie zal er dan nog tegen ons zijn? Here, we bidden dat we met dat loflied op onze lippen deze stille week mogen ingaan. Dat u deze stille week ons nabij bent. Dat u ons samenbrengt bij de avondmaalskring. Dat we samen stil mogen zijn onder uw woord. Aan de voet van het kruis om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Ook op deze dag. Ook vanmiddag in de kerkdienst. Ook bij de zondagsschool vandaag. En ook aanstaande vrijdag. Bij de Goede Vrijdag. Heere, geef dat het werkelijk een goede vrijdag mag zijn. Heere, wij bidden dat u ons allen nabij bent. Ook in de komende week, in alles wat er te doen is. Geef dat we de rust mogen vinden om aan uw voeten neer te knielen. En het alleen van u te verwachten. Heere, wij bidden ook voor de evangelisatieactiviteiten in de komende week. De lectuurkraam aanstaande zaterdag. En ook als de buren van de kerk een paasgroet vanuit de kerk mogen ontvangen. Ook achter de kerk, de appartementen. Wij bidden dat het gezegend mag worden. En dat u zo'n zwak middel, dat u het wil gebruiken. Dat het een schakeltje mag zijn. Dat de mensen die niet weten dat u leeft, dat ze mogen horen. Maar er is een God die leeft. Heere, zo bidden we dat u doorgaat met uw werk, ook op deze dag. En dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 32, daarvan het derde vers. Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, ik beleed, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij nam die gunstig weg. Dies, daarom zal tot u ieder van de vromen, ieder van de gelovigen, in vindenstijd, in genadetijd, met ootmoed, in nederigheid, smekend komen. Een zee van ramp mag met haar golven slaan, hoe hoog zij gaat, zij raakt hem zelfs niet aan. Psalm 32, het derde vers. Gemeente, verheft dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.